Geliefde broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus. Toen Carla en ik verkering hadden, mijn vrouw en ik, woonden we 5 minuten fietsen bij elkaar vandaan. Hoe vaak ik die route gefietst heb, weet ik niet meer, maar ik kan hem nog steeds dromen. Om een stukje af te snijden, reed ik meestal langs het Proveniershuis. Dat is een historisch pand in Schiedam, dat verschillende kleine woningen bevat. Van een van die woningen, op de eerste verdieping, stond het raam altijd open. Dag en nacht, zomer en winter. Groot raam was het. Dat was wel gek, maar daar woonde dan ook een gek mens. Ook al waren we erop bedacht, beschrok ons toch steeds weer een ongeluk als dat mens ineens in die raamopening verscheen, met wilde wapperende haren, zat altijd iets wits aan en dan schreeuwden ze ons iets toe. Ze had ook van die holle ogen. Ik heb haar 1 keer op straat zien lopen, in de drukte van het winkelende publiek. En ik zie nog het huppelsprongetje vormen van een grote vent die zich de zenuwen schrok toen ze tegen hem begon te schreeuwen. Ongrijpbaar, dat mens. Ze leefde echt in haar eigen wereld en de mensen in de gewone wereld, die waren bang van haar. Nou, ik moest aan haar denken toen ik dit gedeelte over die bezeten man las. Hoe je het ook wendt of keert, door zulke mensen word je geconfronteerd met de macht van de boze. In het woord bezeten herken je het woord bezet en bezit. Bezet door demonen, bezit van Satan. Nou, zo iemand ontmoet Jezus. En hij maakt niet zo'n huppelsprongetje, Jezus. Hij heeft het heft in handen. Blijkbaar liggen de verhoudingen hier anders. Als Jezus uit de boot stapt, dan zet hij voet op heidense grond. Het is belangrijk om dat in het oog te houden. En Marcus benoemt direct in vers 1 in welk gebied ze nu zijn, dat van de Gerazenen. In vers 10 komt weer dit gebied in beeld als legioen aangeeft deze streek niet te willen verlaten. Tot slot, aan het eind van dit gedeelte, komt weer dat gebied aan de orde. De inwoners van het gebied bidden Jezus of hij alsjeblieft wil vertrekken. Dus op 3 keer toe wordt dat gebied onderstreept. En dan kun je je afvragen, wie heeft er eigenlijk aanspraak op dit gebied? Wie is er hier de baas? De Romeinen? De demonen? Of Jezus? Dit gebied van de Gerazenen hoorde bij Decapolis. De Decapolis, dat was een stedenbond van 10 stadstaten die sterk onder invloed stonden van de Hellenistische cultuur. Dat was mede het gevolg van de legering van Romeinse legioenen in dit gebied. Tot de Decapolis behoorden die 10 steden Abila, Canata, Capitolias, Damascus, Dion, Gadara, Gerasa, Hippos, Pella en Skytopolis. De Decapolis hoorde bij het land dat God als erfdeel aan de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse had gegeven. U weet wel, het overjordaans. Aan de andere kant van de Jordaan woonde ook nog een deel van het volk Israël. Maar de inwoners waren al lang vervreemd geraakt van de tempel in Jeruzalem en van het dienen van de Heere. Ze hielden er een heidense manier van leven op na. Ze ontwikkelden een cultuur die gewoon werelds was. Vrije mensen waren ze. Ze waren vrij van hun gedachten in hun gedachten en ze waren van het vrije leven. Als Jezus uit de boot stapt, komt er vanuit de spelonken, vanuit de grafspelonken, meteen een man op hem af. Er woonde een heel legioen boze geesten in hem. Bij de Romeinen was een legioen, een legereenheid van 3000 man sterk. Deze man was een gevaar voor zichzelf, maar dat was nog niet het ergste. Heel het gebied van de Gerazenen leed onder de kwade macht van de boze geesten in deze man. Hij was de belichaming van het kwaad. De mensen in de Decapolis werden zo geterroriseerd door een legioen van boze geesten, samengebald in deze ene figuur. De cultuur van het gebied werd beheerst door de duivel. Het is duidelijk dat die bezetene van niemand bang is. Wanneer hij Jezus in de verte ziet aankomen, rent hij op hem af. Je kunt je voorstellen dat de discipelen wel een tintje bleker geworden zullen zijn als ze dit oermens op zich af zien komen. Maar de man werpt zich neer voor de voeten van de Heer Jezus. Hij erkent zijn meerder in hem. Hij weet direct met wie hij te maken heeft. En hij vreest voor zijn overmacht. En daarom vraagt hij Jezus om neutraliteitspolitiek. Want luid schreeuwend zegt hij: waarom kom je hier in dit land? Heb je het soms op mij voorzien? Je kunt me toch met rust laten. U gaat uw gang en ik de mijne. Deze onderdanige houding, die is nog vals. Want de boze geesten weerstaan het bevel van Jezus, waarvan we de woorden lezen in vers 8. Want, lazen we daar, hij had tegen hem gezegd, Jezus had dat gezegd, onreine geest, ga weg uit die man. Maar hij weerstaat dus dat bevel. Jezus had in dit bevel nog niet zijn naam genoemd. Kennen van iemands naam betekende macht hebben over degene wiens naam wordt genoemd. De valsheid van die boze geesten blijkt als de man voluit de naam en de identiteit van Jezus uitschreeuwt. Jezus, zoon van de Allerhoogste God. Zo probeert hij alsnog zijn macht te laten gelden. Maar Jezus schudt die poging van zich af. Hij vraagt rustig hoe hij heet. Dan pas buigt de demon echt en hij geeft zich bloot door zijn naam te noemen. Hij is machteloos. Legioen is mijn naam, want we zijn met velen. Legioen, die naam verwijst ook naar de Romeinen, de bezettende macht in dit gebied. Bij deze macht wilden de inwoners van dit gebied hun zekerheid vinden. Hierbij floreert hun levensstijl. Ik zei al, een heidense manier van leven, een cultuur die werelds was, vrije mensen die daar nogal aan hechten, aan het vrije leven. Maar tegen dit legioen van duivel en demonen konden zij niet op. Allerlei pogingen om zijn macht te binden waren op niets uitgelopen. Niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen, lezen we in vers 4. Met zijn aanwezigheid legde legioen beslag op de mensen. Moet je je voorstellen, schreeuwend loopt hij daar rond. Angst regeert dus in dat vrije land. Petrus was hier ook bij, de discipel. Marcus heeft ongetwijfeld dit verhaal van hem in geuren en kleuren gehoord. Diezelfde Petrus schrijft later twee brieven aan gelovigen in de verdrukking. In die eerste brief in hoofdstuk 5 schrijft hij: uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek wie die zal verslinden. Hij had, toen hij dit schreef, deze legioen zo weer op zijn netvlies. Dat legioen zichzelf ook als bezettende macht presenteerde, dat blijkt uit vers 10. Hij smeekt Jezus daar om hem niet uit deze streek te verdrijven. Door de bezeten man bezette hij namelijk dit hele gebied. Hij heeft macht over die vrije mensen. De duivel die wil dit gebied, notabene onder de rook van Jeruzalem, binnen zijn invloedssfeer houden. Maar Jezus laat de duivel niet zijn gang gaan. Hij is hier niet gekomen om met de duivel te gaan soebatten, om het met hem op een akkoordje te gooien. Bij de verzoeking in de woestijn had hij hem dat al duidelijk gemaakt en ook nu zwicht hij niet voor deze geest van misleiding. In diezelfde brief schrijft Petrus na dat gedeelte over de duivel als brullende leeuw aan die christenen: stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof. En nu heeft hij Jezus op zijn netvlies, hoe die in zijn vader geloofde en daardoor overtuigd was van zijn zoonschap. Ook toen die geweldenaar daar tegenover hem stond. Gods gezag straalde van hem af. De demonen proberen onder een definitieve nederlaag uit te komen. Stuur ons naar die varkens, smeekten ze. De Heer Jezus maakt één gebaar en de demonen vliegen weg. Zo bevrijdt hij met overmacht deze man uit de slavernij. Op de berghelling liep een grote kudde varkens te grazen. In de Decapolis was een grote productie van varkensvlees. Terwijl de Heere in zijn wet dit dier onrein had verklaard. En zijn volk verboden had daarvan vlees te eten. Dat zegt wel wat over het leefklimaat in dit gebied. Ze stoorden zich niet aan de Heere. Ze deden wat ze zelf wilden. Die grote kudde met varkens, dat is een openlijk vertoon van lak hebben aan de God van Israël. Zij hebben zichzelf, zeg maar, bevrijd van die spruitjeslucht van het geloof. De hele kudde van wel 2000 dieren stormt de steile helling af en verdrinkt. Met deze actie laat Jezus duidelijk zien dat hij namens de Heere, de God van Israël, komt om zijn volk te bevrijden uit de macht van de duivel en de demonen. Maar daar zitten ze in Decapolis dus niet op te wachten. Weet u wat ze denken? Dit is vast een actie van die vrome aan de overkant. Dat denken ze. In de Nederlandse samenleving zouden de mensen vandaag zeggen, dit is weer zo'n christelijke actie om ons van het kwaad te bevrijden. Denk je dat we daar blij mee zijn? We willen wel van die demonische invloeden af, als het gaat om terreur en geweld, om moslim-extremisme en zo. Maar we hebben geen behoefte aan bevrijding van christelijke kant. Dan moeten we die God dienen. Dan raken we onze vrijheid kwijt. Dat willen we niet. Nou, zo denken de Gerazenen ook. Het wordt hun duidelijk dat dit hele gebeuren met die legioen te maken heeft met die God van de overkant. Zij willen de baas in eigen land blijven. En daarom verzoeken de inwoners van de Decapolis Jezus beleefd, maar dringend, hun land te verlaten. Vandaag zou er een spandoek worden opgestoken. Jesus, go home. Jezus voldoet aan hun verzoek en hij stapt in de boot. Maar de man die genezen is, die smeekt hem, mag ik alstublieft bij u blijven? Nee, zegt Jezus, jij moet hier blijven, in jouw land. Ga naar huis, ga naar je eigen mensen en vertel hun wat de Heer allemaal voor je heeft gedaan en hoe hij zich over je heeft ontfermd. Ga het goede nieuws van Gods bevrijding maar vertellen in je eigen land. Vertel de mensen van Gods ontferming die hij aan jou heeft bewezen. Zeg ze maar hoe God mensen bevrijdt uit de macht van de duivel. Dat moeten ze horen. Dat is belangrijk voor hen. Die man gaat en hij maakt in heel de Decapolis bekend wat Jezus voor hem heeft gedaan. In een land waar de duivel het voor het zeggen heeft, niet alleen over die man, maar over alle inwoners, over hun manier van leven en hun cultuur, daar wordt nu het evangelie van Jezus Christus verkondigd door een ex-bezetene. Dat werkt. Dat heeft grote gevolgen. Door de verkondiging van het evangelie van die ene man verbreekt Jezus de macht van die cultuur op mensen in dat land. De Gerazenen hadden hem nagelopen met handboeien. Nu liep hij hen achterna met bevrijding. Zo zien we, broeders en zusters, in dit gedeelte van het evangelie verschillende dingen gebeuren. Allereerst een lijn die Marcus in zijn evangelie legt. We zien hier Jezus. Hij is de uitverkorene van God. Hij is de Zoon van God. Zegt hij in hoofdstuk 4 tegen wind en zee dat ze zich koest moeten houden. Hier in hoofdstuk 5 beveelt hij de boze machten. Geloof in hem of niet, zegt Marcus. Het tweede is, Jezus zet voet op vreemde bodem. Nou ja, vreemde bodem. Hier woont het nageslacht van Ruben, Gad en Manasse. Afgedwaald zijn ze. Ondertussen heidenen geworden. Ze willen niet bij Israël horen. En van de God van Israël hebben zij zich losgemaakt. Maar God zoekt wat verloren was weer op. Hij is trouw. Hij laat zijn aanspraak gelden op dit gebied. De Romeinen doen dat ook. Met grof geweld. Zij sturen hun legioenen. De Satan doet dat ook. Door angst te zaaien. Hij stuurde een heel legioen demonen. Die vervuilden de lucht die de mensen inademde. God stuurt zijn zoon. Die bevrijdt het land van de boze macht, zodat de angst niet meer heerst en de mensen werkelijk vrij zijn. Hij laat één persoon achter die middels een krachtig getuigenis de mensen op het spoor van het evangelie zet. En dat laatste, dat is niet zonder gevolgen gebleven. Want wanneer de Joodse oorlog rond het jaar 70 eindigt in een grote mislukking, dan zijn er in een paar van deze 10 steden bloeiende kerken te vinden. En de christenjoden die vluchten uit Jeruzalem, die vinden daar een toevluchtsoord. Het derde, wat dit gedeelte ons natuurlijk vertelt, is de genezing van die zieke man. Wat was zijn leven verziekt door die boze macht? Wat een heiland is onze Heer Jezus. Wat een verlosser en wat een vredevorst. De gekte, het geschreeuw, de zelfverwonding, de bedreiging, de haat van zijn omgeving. Het is allemaal voorbij, want God komt langs. Kijk hem daar nou zitten bij Jezus. Hij is de shalom in eigen persoon. Vind je het gek dat hij langer bij Jezus wil blijven? Maar Jezus maakt hem zijn prediker. Gesteund door zijn geest getuigt deze man onder die afvalligen en onder de heidenen. In dat donkere land gloort de Pinksterdag. Een collega van mij zei toen hij terugkwam uit Zuid-Korea: het is hier in Nederland zwaar bewolkt. Hij hield geen weerpraatje, hij doelt op het geestelijk klimaat. In Zuid-Korea had hij tegenover het evangelie openheid en ontvankelijkheid ontmoet. Hier in Nederland willen de mensen autonoom zijn. Ze zien zichzelf los van God. En ze voelen zich daardoor vrij. Maar, broeders en zusters, in het gat dat ontstaat, los van God, stapt onmiddellijk de duivel. Hij doet dat op kousenvoeten, of hij doet dat met grof geweld, maar hij eist zijn plek op en hij oefent invloed uit. We hebben hier in Nederland inrichtingen en TBS-klinieken waarin mensen zitten die zo onbereikbaar zijn dat het net lijkt of boze krachten hen bezitten. Als je daar rondkijkt, dan zie je dat de duivel in staat is om de kroon van de schepping te slopen. Maar, broeders en zusters, we scheren niet alles over één kam. Als een kind van God moet worden opgenomen, dan heeft God duidelijk gezegd: van mij. Bij de doop heeft hij dat met een teken bekrachtigd. God kent dat kind bij name. Hij hoeft niet te vragen hoe jij heet. Zo'n kind kan geen bezit zijn van de duivel. Kijk naar onze tekst van vanmiddag en je weet waarom de duivel dit kind nooit van God kan opeisen. Trouwens, door die inrichtingen en die TBS-klinieken lijkt het wel alsof we het hier in ons land aardig in de hand hebben. Dat lijkt zo. 2 korte voorbeelden die het tegendeel laten zien. Buitensporig geweld van jongeren is aan de orde van de dag. En als je het hoort of leest wat ze doen, dan vraag je je af of ze ziek zijn in hun hoofd. Het georganiseerde geweld dat wordt toegepast in abortusklinieken doet je afvragen onder wiens invloedssfeer we hier in Nederland nou eigenlijk leven. Het zijn maar 2 voorbeelden die u vast zelf verder kunt aanvullen. Die genezen man in de Decapolis werd prediker van Jezus. Het stond bij voorbaat vast, dat wordt niet makkelijk voor hem. Niet voor niets wordt Jezus zelf weggestuurd. Ook u bent predikers van deze Jezus. Met uw leven mag u van hem getuigen. En je kunt er gif op innemen dat de duivel zich daartegen zal verzetten. Laten we daarom steeds de Heere zoeken met ons gebed. Hij zal ons kracht geven. Hij zal ons leiden. Want waar gebroken is met God, waar boze geesten hun gebied hebben, juist daar wil God genezing brengen. En daarom, broeders en zusters, al lijkt de boze met zijn legioenen te heersen, toch overwint eens de genade. Amen.